1 Petrus, dan lezen we hoofdstuk 1, de eerste versen. Wil iemand dat lezen?
Ja hoor. Tot waar wil je eigenlijk dat ik lees?
Doe maar tot vers 9 of zo.
Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, voor de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.
Dank je. Petrus, wel bekend. De brief van Petrus is een van de zogenaamde katholieke brieven. De katholieke brieven, dat zijn de brieven die na Hebreeën komen. En dat zijn dus niet de brieven van Paulus, maar van anderen. Dat is de brief van Judas, twee van Petrus, Jacobus en Judas.
Katholieke,
de algemene brieven. Dat is de benaming.
Heb je Judas twee keer genoemd?
Ja.
Jacobus, Judas, twee keer Petrus en drie keer Johannes. Totaal zeven. Ja, Johannes vergeten. Dus dat zijn zeven brieven. En die komen dus tussen de brieven van Paulus, de Paulinische brieven, en Openbaring. En dat, die hebben allemaal een bijzonder karakter. Nou, we hebben al besproken Judas en Jacobus. En vanavond dus de eerste brief van Petrus. Nou, Petrus is wel bekend. Dat is de apostel. Is een van de belangrijkste apostelen uit de evangelie. En Petrus, dat was ook de grote kerkleider in de begintijd van de kerk. Als je het boek Handelingen leest, dan zou je kunnen zeggen dat het boek Handelingen uit twee delen bestaat. Handelingen 1 tot en met 15, dat is het hoofdstuk met de apostelvergadering. En die gaan vooral over Petrus. En dan Handelingen 9 tot en met 28, dus het overlapt een klein beetje. En dat gaat over Paulus. Dat zijn de twee hoofdpersonen van het boek Handelingen. Petrus die had een bediening voor de Joden. Paulus had een bediening voor de heidenen. In Galaten 2 vers 8 wordt het ook gezegd dat Petrus, dan wordt hij Kefas genoemd, dat hij een bediening had als apostel voor de besnedenen, dus de Joden. En Paulus een bediening als apostel voor de heidenen, dus de niet-besnedenen, de niet-Joden. En dat vind je in Handelingen terug. Eigenlijk wat je in Handelingen vindt, is dat Petrus de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen gebruikt. Nou, die tekst kennen jullie wel uit Matteüs 16. De sleutels van het Koninkrijk der Hemelen had de Heer Jezus Christus aan Petrus gegeven. Dat heeft niks te maken met de paus of met toegang tot de hemel regelen. Maar dat heeft ermee te maken dat Petrus het Koninkrijk van God opendeed voor de Joden in Handelingen 2 en voor de heidenen in Handelingen 8 en 10. Dus hij opende als het ware de deur van het evangelie voor Jood en niet-Jood. Dat zijn die sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. En dat is de bediening van Petrus in de Handelingen. En als dan duidelijk is, het evangelie is niet alleen voor de Jood, maar ook voor de niet-Jood, dan neemt de rol van Paulus toe. En dan krijgen we al die zendingsreizen van Paulus, die vervolgens het evangelie over de hele aardbol, lees Europa, predikt. Dus dat is Petrus. En deze brief, men gaat ervan uit dat deze brief ook geschreven is aan Joodse christenen. Helemaal zeker is dat niet, maar het ligt het meest voor de hand omdat Petrus een apostel van de Joden was. En deze christenen, die hadden lijden te verduren. De tijd, het wordt in de jaren 60 van de eerste eeuw gedateerd, zo rond 63, 64 na Christus. Dat is de begintijd van de christenvervolgingen onder keizer Nero. En Petrus die schrijft deze brief volgens hoofdstuk 5 vers 13 in Babylon. Wel bekend Babylon, neem ik aan voor iedereen. Babylon.
Ja. In Babylon. Hoe heet het nu nog?
Nu het Rome.
Echt waar? Ja. Is dat Babylon?
Nee. Er zijn drie Babylons, als hier staat in hoofdstuk 5 vers 13, van dat u groet de mede uitverkoren in Babylon. Het is dus waar Paulus die brief van uitschrijft.
Petrus.
Dan zijn er drie mogelijkheden. Er is een Babylon ergens in Noord-Afrika. Dat plaatsje heet Babylon, maar dat is buitengewoon onwaarschijnlijk dat Petrus daar naartoe gegaan is. En het toevallig geweest. Ja, en het zou heel toevallig zijn als ook Marcus en Silas zich daar zouden bevinden. Dus eigenlijk gaat niemand ervan uit dat dat het is. Dan is de mogelijkheid dat Petrus dit in Babylon, dus Babel, geschreven heeft in Irak. Dus het Babel van Nebukadnezar. Nou, die kans is ook heel klein, want wat moest hij daar doen? En er zijn niet echt historische bronnen over. Het meest waarschijnlijk is dat Petrus in Rome was. En dat hij omdat de vervolgingen begonnen waren, in codetaal sprak, om niet te zeggen dat hij in Rome was. Maar dat Rome dus naar de geestelijke benaming Babylon noemde. Je vindt eigenlijk in het eind van de Openbaring, vind je het grote Babylon, die hoer, op die zeven heuvels, daar is het ook een benaming voor Rome. Dus kennelijk was dat een soort codenaam. En daar gaan de meeste uitleggers van uit dat bedoeld is Rome. Maar goed, hoe dit ook zij, dat is een beetje voor de historische context. Nou, Petrus die schrijft een mooie brief. Met mooi Grieks. En de volgende vraag is van hoe kan het dat Petrus, als hij de schrijver is, zo'n brief in zo'n mooi Grieks kan schrijven? Want Petrus is een regelrechte visser, en zonder heel negatief over vissers te zijn in Galilea, enige educatie in het schrijven van brieven, die zal hij niet gehad hebben. Dus het is even een quizvraag aan jullie.
Hij had een hulpje.
Hij had een hulpje. En wie is het hulpje dan?
Marcus.
Nee, niet Marcus, warm. Nog een poging.
Sylvanus,
hoofdstuk 5 vers 12. Oh. En Sylvanus is waarschijnlijk dezelfde persoon als de Silas die Paulus heel vaak vergezelde in het boek De Handelingen. Sylvanus is dan de Griekse naam en Silas de Joodse naam. Hoe een brief vroeger geschreven werd, dat is misschien nog wel interessant om iets over te vertellen. Wij hebben het idee, als wij een brief schrijven, dat gaat tegenwoordig eventjes op een WhatsApp of op de computer. Daarvoor schreven we brieven gewoon met de pen. En dan begonnen we met beste of lieve. En dan schreven we gewoon achter elkaar die tekst. Dat was dus niet het briefschrijven in Bijbeltijden. Toen was schrijven eigenlijk een uitzondering. De meeste mensen konden niet schrijven. Dus daarvoor maakte men gebruik van schrijvers. En Sylvanus is hier de schrijver. Petrus zegt het in 5 vers 12. Dat hij door Sylvanus in het kort geschreven heeft. Dat wil zeggen dat Sylvanus daar als het ware de pen gevoerd heeft. Maar verder was dat schrijven ook een heel sociaal proces. Er werd vaak als Paulus schrijft dat hij met zijn medearbeiders een brief schrijft. Dan wordt die inhoud besproken. Die wordt vervolgens geciteerd aan een schrijver. Perkament was duur, dus er werd een opzet opgemaakt. En vervolgens werd dat teruggebracht en dan werd het besproken of dat het er was. En dan was het aangepast. Op die manier werd dus een brief geschreven. En het was een lang en tijdrovend gebeuren. Een heel ander gebeuren dan bij ons. Dus hij kan ook zeggen dat hij deze brief samen met Sylvanus schrijft. En dan is het Petrus die de ideeën noemt. Dan is het Silvanus die het opschrijft. En dan is het de Heilige Geest die als het ware daar door de pen van, door de woorden van Petrus heen en de pen van Silas heen, dat laat optekenen wat belangrijk is voor ons om te weten en te kennen. Dus zo is zo'n brief tot stand gekomen.
En je zei, het is waarschijnlijk in 60 na Christus, dus dan was hij al wel aardig op leeftijd.
Hij was op leeftijd. Volgens de traditie is hij rond 64, 65 na Christus ook terechtgesteld door keizer Nero. Daar weten heel veel van het leven van Petrus, maar heel weinig van zijn einde. Het enige is dat er aan het eind van het Johannes-evangelie een profetie is van de Heer Jezus. Iemand anders zal jou gorden, zegt de Heer Jezus dan, naar een plek waar je niet naartoe wil gaan. Zo'n soort profetie is dat. En dat wordt over het algemeen wordt dat geïnterpreteerd als dat Petrus de marteldood zou gaan sterven. Volgens de traditie is zijn vrouw ook gemarteld. Hij nam zijn vrouw trouwens ook mee op reizen. Dat staat in de Korinthebrief. En dat Petrus ook zelf de marteldood gestorven is. En de traditie zegt dan dat hij dus niet op dezelfde manier gekruisigd wilde worden als de Heer Jezus. Dus dat hij daar op zijn kop gekruisigd is. Dat zegt de traditie. Of dat waar is of niet, dat weet je nooit. Maar ondersteboven op zijn kop.
Ja. Ja, dat klinkt een beetje oneerbiedig.
Maar als je ondersteboven iemand kruisigt, is het weinig aantrekkelijker dan op zijn kop.
Nee.
Goed.
Ja, hè?
Tot zover. Nou, deze brief, die gaat eigenlijk over, je zou kunnen zeggen, ook over hoe je als christen leeft in een wereld die in de macht van de duisternis is. Wat Petrus aan het eind van zijn leven ervaart, dat hij gemarteld wordt, dat is het hoofdthema ook van deze brief. Je zou kunnen zeggen, het gaat om het koninkrijk van God. Discipels zijn in het koninkrijk van God vandaag de dag en de tegenstand die dat met zich meebrengt. Je zou ook kunnen zeggen, het lijden dat dat met zich meebrengt. En daarmee is de brief van Petrus een hele praktische brief over het leven als christen vandaag de dag. Wat dat inhoudt als je met tegenstand te maken hebt. En het bijzondere is dat Petrus daar dwars doorheen, door die moeilijkheden en die problemen heen, als het ware een beeld schetst van de zegeningen die je hebt als christen. Dus hij zegt, aan de ene kant is er lijden. En aan de andere kant heb je zoveel hoop en zoveel heerlijkheid en zoveel schatten die zich als het ware aftekenen door het lijden heen. En die het waard maken om in deze wereld te lijden, om als het ware dat hogere te grijpen. Dat is wat deze brief doet. We hebben Luther al eens genoemd, hoe die over de brief aan Jacobus gesproken heeft. En Luther zei van ja, dat was een strooiend brief, die brief van Jacobus. Wat moest je ermee? Want het was zoveel in conflict met Paulus. Luther heeft ook wat gezegd over Petrus. Die heeft eigenlijk gezegd van ja, die brief van Petrus is eigenlijk wel genoeg. Want daar staat alles in wat je moet weten als christen. Nou, ik denk dat het een beetje kort door de bocht is. Maar het geeft wel aan van de breedte en de diepte van dat wat er in deze brief van Petrus staat. Als er vragen of opmerkingen zijn, dan hoor ik het wel hè, in de tussentijd. Goed, dat is dus het thema. Het thema het koninkrijk van God en de regering van God. Hoe God als het ware in ons leven de touwtjes in handen heeft, ook als het moeilijk is. Nou, als je nou de brief van Petrus bekijkt en een heel kort zou moeten samenvatten, dan zou je kunnen zeggen dat het 5 hoofdstukken zijn en 5 hoofdstukken met als thema lijden. Het lijden van de christen. En het mooie is dat het dan 5 keer over een andere vorm van lijden gaat. Ook daar kunnen wij heel kort door de bocht zijn vandaag de dag. Maar Petrus gaat er heel uitgebreid op in. Dat er heel veel verschillende vormen zijn waardoor je kunt lijden als christen. Laten we eens even langslopen. In hoofdstuk 1, vers 6 en 7, dan zou je kunnen zeggen, daar is het lijden als beproeving van je geloof. Daar is het dus lijden wat God op je pad brengt. hoofdstuk 6, hoofdstuk 1 vers 6. Daar staat, daarin verheugt u zich, zo nodig nu een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen. En verzoekingen zijn dus moeilijke omstandigheden. Opdat de beproefdheid van uw geloof veel kostbaarder dan die van goud dat vergankelijk is. Ga maar even je Bijbel halen.
Ik heb hier nog wat in de Bijbel.
Veel kostbaarder dan dat van goud dat vergankelijk is en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus Christus. Dit is dus lijden wat gezien wordt als beproeving. En lijden wat op je pad komt met als doel dat je daardoor je geloof des te mooier tot uitdrukking komt. Wij maken wel eens onderscheid tussen je geloof beproeven en je geloof verzoeken. Misschien kennen jullie het wel, hè? Dan wordt er gezegd, God beproeft en de duivel die verzoekt. Hoofdstuk 1 vers 6 en 7 daar wel eens. Nou, dat, in zekere zin is dat zo. Maar het zijn wel dezelfde omstandigheden. Hetzelfde lijden, wat als het ware de duivel op je pad brengt om jou ten val te brengen, is het lijden wat God op je pad brengt om je geloof te beproeven. Dat zie je heel mooi in het boek Job. Dan is het allereerst Satan die het lijden op het pad van Job brengt. Maar tegelijkertijd, belangrijker nog, is het God die daar dwars doorheen het geloof van Job wil beproeven. En ja, als het ware wil oppoetsen tot glorie en volheid wil gaan brengen. Dat is hoofdstuk 1.
Komen we daar zo mee terug?
Ik ga ze alle vijf langs spreken, maar het is beter om die meteen te bespreken. Heb je een vraag?
Ja, want is dat dan een beproeving van, nou eens even kijken of je nou genoeg geloof hebt. In die zin van dat je je geloof moet bewijzen. Of moet je dat toch anders zien? Want zo klinkt het een beetje. Op de
proefstellen. Ja, het wordt niet als op de proefstellen gezien. Maar het wordt als het ware van uitgegaan dat je dat geloof. Je hebt geloof, je komt in omstandigheden die beproevingen zijn. Maar daar kom je mooier uit dan daarvoor. Dus het gaat er niet om dat God als het ware op een, ja, excusele, hypocritische manier gaat kijken van, nou, we gaan eens afwachten wat er gebeurt. Maar het gaat erom dat je iets wat je in het vuur brengt, dat komt er mooier uit dan wat in het vuur gekomen is. Er staat een hele mooie tekst in het boek Malachi.
Wat bedoel je ook met oppoetsen van je geloof?
Ja, dat is.
Dus dat je geloof verrijkt, zou je het zo zeggen?
Je geloof verrijkt. Even kijken waar dat staat. Dat is Malachi 3, vers 3. Er staat over God dat hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen. Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de Heere in gerechtigheid offer brengen. Wat er staat is dat het beeld van een goudsmid, als je goud hebt, dat wordt gedolven, er zitten verontreinigingen in. Wat je dan doet, is dan ga je dat verhitten. Dat goud is beproefd tegen het vuur, maar die oneffenheden en die troep die erin zit niet, die verbrandt. Dus als je het dan heel heet maakt, dan gaat die viezigheid die verbrandt. En als je het dan weer afkoelt, dan is het goud een slag mooier en glimmender en van hogere kwaliteit geworden. En dat is het beeld wat Malachi gebruikt voor de beproeving die God over zijn volk brengt. En dan staat erbij dat God erbij zal zitten. Dat God als het ware daar vlakbij is, dat hele proces in zijn hand heeft. En dat de bedoeling is dat wij, of Levi in dat geval, maar wij ook, daar als het ware meer door gaan stralen en gaan schitteren dan daarvoor. Dan zit je altijd met de vragen rondom de theodicee, zoals dat zo mooi heet. Dat is de regering van God en de gerechtigheid van God. Van als God moeilijkheden op je pad brengt, is hij dan de bron van die moeilijkheden en van dat lijden en die ellende. En zover gaat de Bijbel dan niet. Maar wel dat God, dat niets als het ware aan Gods regering ontkomt. En dat hij dat ook allemaal kan gebruiken. Is dat een voldoende antwoord? Als we naar hoofdstuk 5 gaan. Daar vinden we de tegenhanger. Dat is in vers 8 en vers 9. Daar vinden we het lijden van de kant van de duivel. Dat is in hoofdstuk 1 vanuit de kant van God. Dat zou je als een beproeven kunnen zien. En datzelfde lijden in hoofdstuk 5 wordt gezien als vanuit de duivel komend. Er staat: wees nuchter, waakt uw tegenpartij, de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek wie hij zou kunnen verslinden. Weerstaat hem, standvastig in het geloof, daar u weet dat hetzelfde lijden aan uw broederschap in de wereld zich voltrekt. Dus daar gaat het erom dat er lijden in de wereld is. Dat betekent concreet hier vervolging van christenen. En dat komt, dat wordt gezien als afkomstig van de duivel. De duivel wordt hier als een brullende leeuw gezien. Er worden twee beelden gebruikt voor hoe de duivel ons te pakken wil nemen, als je dat zou willen zeggen. Daar is het beeld van de engel des lichts, 2 Korinthe 12. En het beeld van de brullende leeuw, 1 Petrus 5. De brullende leeuw, dat is de vervolging. Dat is als hij macht en onderdrukking in het spel brengt. En de engel des lichts, dat is misleiding. Dus duivel zal over het algemeen in West-Europa ons via misleiding proberen te pakken. En er zijn andere landen waar het vooral de uiterlijke vervolging is. Dat zijn allebei effectieve manieren om christenen van God af te krijgen. Nou, Petrus waarschuwt ons er tegen en die zegt: wees dan standvastig, weerstaat hem. En dan moet je erbij bedenken dat dit lijden hoort bij het leven als christen in de wereld. Wij staan aan de kant van God, aan de kant van het licht. En dat betekent dus dat de duivel, onze tegenstander, zijn aanval, zijn pijlen op ons zal richten. Dus dit is het lijden volgens hoofdstuk 5. Yep. Je zou kunnen zeggen dat het eigenlijk over hetzelfde lijden gaat. En die vervolgingen die Joodse christenen in Rome of waar dan ook ervaren, die vanuit het perspectief van God zijn om het geloof te beproeven, vanuit het perspectief van de Satan om hun als het ware tot vernietiging te brengen. En daarom moet je ook heel erg oppassen als iemand lijdt om te zeggen: dit is lijden van God en dit is lijden van de duivel, alsof wij daar een onderscheid tussen kunnen maken. Als christen mag je alle lijden uit de handen van God aannemen zonder dat we daarmee meteen God als veroorzaker aanmerken. En dat doet de Bijbel dan weer niet. Maar het is een moeilijk onderwerp. In ieder geval beide aspecten vind je in de Bijbel. Tot zover helder. Goed, we hebben nog 3 hoofdstukken over. Die gaan ook over lijden. En daar wordt een heel andere vorm van lijden genoemd. Dat is eigenlijk het lijden als discipel van de Heer Jezus. En de eerste is in hoofdstuk 2 vers 19... Daar staat: want dat is genade, als iemand droeve dingen verdraagt ter wille van het geweten voor God, terwijl hij onrechtvaardig lijdt.
Welke tekst noem je?
1 Petrus 2 vers 19. Hier gaat het erom dat je lijdt doordat je dingen verdraagt. Dus doordat je dingen niet doet. Dat je niet meegaat in wat anderen willen. Of dat je beledigingen over je heen krijgt omdat je christen bent en dan net als wat de Heer Jezus deed, daar niet op reageert, maar die gewoon accepteert. Dat noem je lijden om je gewetenswil. Dat je dus niet je geweten spreekt en zegt van: ik kan hier niet als het ware meegaan, ik word miskend, zij zien mijn toewijding aan de Heer niet of wat dan ook. Ik laat het los, ik leg het bij de Heer Jezus neer. Ik volg slechts de voetstappen van de meester. En dit is het lijden wat als gevolg daarvan over me heen komt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dit is een passieve vorm van lijden. Je hoeft er niks voor te doen, je krijgt het over je heen. Gewoon simpelweg omdat je christen bent. Dan ga je naar hoofdstuk 3, vers 14 en 15. En daar heb je een vorm lijden die net een stapje verder gaat. Er staat in 3 vers 14: al lijdt u ook ter wille van de gerechtigheid, gelukkig bent u. Vreest echter niet zoals zij vrezen en wordt niet in verwarring gebracht, maar heiligt Christus als Heer in uw harten. Daar staat dus in vers 14: lijden ter wille van de gerechtigheid. Lijden omwille van je geweten, Dan lijd je omdat je iets niet doet. Lijden omwille van de gerechtigheid, dan lijd je omdat je iets wel doet. Dat je weet, iets is rechtvaardig, je doet het en vervolgens roept dat weerstand of wat dan ook op. Dat is lijden omwille van de gerechtigheid. Ook dat is iets wat op je pad kan komen als christen. En dan komen in hoofdstuk 4, vers 14 en 16, dat gaat nog een stapje verder. Hoofdstuk 4, vers 14, daar staat, als u in de naam van Christus smaad leidt, bent u gelukkig, omdat de geest van de heerlijkheid en kracht die van God op u rust. Vers 16, als hij echter als christen leidt, laat hij zich niet schamen, maar God verheerlijken in deze naam. Dus hoofdstuk 2 is lijden om je gewetenswil, omdat je iets niet doet. Hoofdstuk 3, lijden om de gerechtigheid wil, omdat je iets wel doet. Hoofdstuk 4 gaat nog een stap verder. Lijden omwille van de naam van de Heer Jezus Christus. Omdat je je noemt als christen naar de meester. En je eigenlijk de tegenstand en de smaad van de meester over je krijgt. Dat is lijden omwille van de naam van de Heer Jezus Christus. Dus je zou kunnen zeggen, in hoofdstuk 1 gaat het om lijden vanuit het perspectief van God als beproeving. Hoofdstuk 5 is lijden vanuit het perspectief van de Satan die ons tegenwerkt. En hoofdstuk 2, 3 en 4 gaat om het lijden als het gaat om onze relatie met andere mensen. Dus hoe andere mensen ons kunnen bejegenen en hoe zij als het ware je als christen kunnen laten lijden. Dus zitten er dus heel veel verschillende kanten aan. En als je, noem eens een voorbeeld, als je lijdt omdat je een vloek hoort en daar afkeer van hebt, dan zou je kunnen zeggen, dat is hoofdstuk 2, dat je daar niet mee gaat. Maar als je lijdt omdat je een actief van de Heer Jezus getuigt en mensen als het ware hun agressie over de Heer Jezus op jou gaan afreageren, dan zit je in hoofdstuk 4. Dus het zijn verschillende soorten met lijden die je over je heen krijgt en die allemaal kunnen horen bij het leven als christen.
Maar dus, die laatste is eigenlijk wel een vorm van vervolging.
Die andere is ook een vorm van vervolging. Eigenlijk, je zou kunnen zeggen dat het allemaal in de praktijk meer door elkaar loopt. Mm. En in de christenvervolging, dan gaat het niet alleen om dat je christen bent, maar ook om wie je bent. En dat wordt natuurlijk meer een brei. Ja. Als je ze uit elkaar gaat halen, dan zitten daar nog wat nuances in tussen. Goed, zover. Het is heel compact. 1 Petrus, vanuit de negatieve kant bezien. Dus dit is de kant waarin Petrus als het ware schrijft wat wij, als wij een keus maken voor de Heer Jezus, wat wij over ons heen kunnen krijgen. En dan zou je kunnen zeggen, nou dat is fijn. Daar zit je mooi mee. Dat moet je dan maar verdragen. Maar gelukkig heeft Petrus ook nog heel veel andere dingen daar doorheen, die als het ware dat lijden in perspectief plaatsen. Want dat lijden, zegt hij, dat is één ding, maar het andere ding is dat wij zoveel meer gekregen hebben van God, dat je dat lijden eigenlijk, als je het op de weegschaal legt, op de koop toeneemt. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 1, vers 6, daar staat, daarin verheugt u zich, dat zijn dan die dingen die ervoor staan, die gaan we zo lezen, zo nodig nu een korte tijd beproefd door allerlei verzoekingen. Dan zegt hij dus eigenlijk, er zijn dus dingen in je leven, in je geestelijke relatie met God, die zo kostbaar zijn, die zo mooi zijn, dat ze kracht geven om die moeilijke kant van het lijden en de tegenstand en de vervolging, om die door te komen. En als je op een weegschaal legt, dan slaat de weegschaal door naar die geestelijke zegeningen. Paulus doet hetzelfde, volgens mij in 2 Korinthe 5. Dan zegt hij, het lijden nu is maar een korte tijd. We hebben een eeuwig gewicht van heerlijkheid wat ons straks te wachten staat. Het is een soort weegschaal. Aan de ene kant zo'n oude pendule, zo'n balans. Aan de ene kant leg je dan de moeilijke dingen. Aan de andere kant de zegeningen. En als je die zegeningen één voor één erop legt, dan zie je dat die moeilijkheden het lang niet zo zwaar zijn als al die zegeningen die God wil geven en gegeven heeft. En dat is wat 1 Petrus doet. die gaat als het ware allemaal van die pareltjes aan die ene kant van de weegschaal zetten. Zodat het lijden wat wij meemaken, dat dat in perspectief wordt geplaatst. En dat het veel, ja, noem het een heel andere lading krijgt. En vanuit een ander perspectief bezien kan worden. Niet langer vanuit de ellende en de moeilijkheden en de problemen, maar vanuit de zegeningen en de rijkdommen en de genade die God aan ons betoond heeft. Bijvoorbeeld, als je in hoofdstuk 1, vers 1, vers 3 en 4 en 5 kijkt, dan begint het al meteen mee. Hè? Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren doen worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Met andere woorden, we beginnen bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. En die opstanding van de Heer Jezus Christus uit het graf, waar hij ingekomen is door tegenstand van Joden, Romeinen, de Satan, noem maar op. Die tegenstand is overwonnen door de opstanding van de Heer Jezus Christus. En diezelfde levenskracht heeft in ons gewerkt, heeft ons wedergeboren doen worden. En die wedergeboren, dat nieuwe, dat goddelijke leven in onze harten, dat is een levende hoop. Een hoop die sterker is dan de ellende van vervolging en een tijdelijke dood. En dan gaat hij verder in vers 4. Tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkelijke erfenis in de hemelen weggelegd voor u. Met andere woorden, dan hebben we een hele grote schat van God gekregen. Die is onvergankelijk. Dat wil zeggen, die blijft eeuwig. Er kan niks gebeuren wat die schat als het ware aan waarde doet inboeten. Onbevlekt, niemand kan erbij. Onverwelkelijk, het blijft altijd even mooi. Het is een erfenis die in de hemelen is weggelegd voor ons. Dus al zou je op aarde sterven in een vervolging, je schat is niet op aarde, maar die is in de hemel, is bij Christus. En dan staat er in vers 5, die in de kracht van God door het geloof bewaard wordt tot de behoudenis die gereed is om in de laatste tijd geopenbaard te worden. Met andere woorden, we zijn er bijna dat die schat aan ons wordt uitgekeerd. En dat geloof wat wij hebben, die verwachting, dat uitzicht en die hoop op Christus, die koesteren als het ware die schat die God voor ons in de hemel heeft. En als we ons oog daarop gericht laten, dan worden de omstandigheden op de aarde niet makkelijker, maar ze krijgen wel een andere betekenis. Dan komt die balans meer naar de andere kant. Dan ga je zien van, hé, die schatten en die zegeningen die God geeft, die wegen op tegen dat wat we hier in het leven meemaken. Iemand heeft ooit gezegd, om in de hemel te komen, dat kost je helemaal niks. Om als christen in de hemel te komen, kost je helemaal niks. Om als christen op aarde te leven, dat kost je alles. Met andere woorden, in de hemel komen, moet je handen vouwen, je zonden belijden en de hemel ligt voor je open. Maar om op aarde als christen te leven, discipel te zijn, keuzes te maken zoals de Heer Jezus die gemaakt zou hebben, dat kost je alles. Want dan ga je in tegen de tijdgeest. Dan ga je tegen de stroom in. En dan krijg je tegenstand. De Heer Jezus zegt, Johannes 5, Johannes 16, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Want je bent wel in de wereld, maar niet van de wereld. Je krijgt dus tegenstand. Dus om christen te zijn op aarde, kost je alles. En dat is dus die weegschaal. Dat is die weegschaal, vandaag de dag op aarde, dat kost heel veel. Maar die schat in de hemel, die is er. En die kost je helemaal niks. En die geeft God je, als het ware, als een soort beloning. Als een schat die in de toekomst klaar ligt.
En dan is het dus wel belangrijk om te weten wat die schat is.
Ja.
Want anders dan is het best moeilijk om daar zicht op te hebben. Of ja.
Ja, wat is die schat eigenlijk?
Ja. Bij God te zijn, Jezus liefde.
Verzamelt u geen schat op aarde, maar in mot en roest enzovoort, maar in de hemel. We kennen de teksten, maar wat zijn die schatten dan?
Ja. Hoe zou je zeggen? Efeze
1.
Efeze 1. Wat bedoel je daarmee, David? De geestelijke zegeningen bedoel je?
Nou ja, Efeze 1 beschrijft heel veel geestelijke zegeningen en heel veel brieven beschrijven geestelijke zegeningen. Kijk, om er twee te noemen. Bijvoorbeeld als je naar 1 Petrus 1 vers 8 kijkt. Vers 7, daar wordt gesproken over die beproefdheid van het geloof die al in zichzelf tot lof en heerlijkheid en eer is bij de openbaring van de Heer Jezus. Dus noem het op het moment dat je de Heer Jezus dan terugkomt, dat God je gaat prijzen en dat je God je eer gaat geven voor je trouw. Maar dan staat in vers 8, hoewel u hem, Christus, niet gezien hebt, hebt u hem lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich in hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Dus het is een van die schatten, dat als je een verbinding met de Heer Jezus Christus hebt, je een levensenergie en een levensvreugde en blijdschap krijgt, die je nergens op deze aarde kan vinden. Dat is nu al een schat, hè, dit. De Heer Jezus zegt, ik geef je jullie mijn blijdschap. Dat mijn blijdschap die ik ken ook in jullie is. Maar hier zegt Paulus, Petrus, die zegt dat die vreugde, dat die nu al in ons mag zijn. Maar bijvoorbeeld ook in 2 Petrus 1, vers 4, ook een heel mooi vers, daar staat dat God door zijn eigen heerlijkheid en deugd ons de kostbare en zeer grote beloften geschonken heeft, opdat u daardoor deelgenoten van de goddelijke natuur zou worden. De Bijbel zegt nergens dat wij God worden. Dat zegt de boeddhisten en de hindoeïsten, die geloven dat geloof ik allemaal wel. De Bijbel zegt nergens dat wij God zullen worden. Maar 2 Petrus 1 vers 4 komt er wel heel dichtbij. Dat wij, we blijven altijd mens. Maar naar onze hart, naar onze nieuwe mens, worden wij deelgenoten van de goddelijke natuur. We krijgen als het ware contact met het wezen van God zelf. Hoe God is, mogen wij zijn. Dat heeft heel verstrekkende gevolgen.
Efeze 5. Zijn DNA in ons eigenlijk.
Efeze 5 zegt, God is licht en wij zijn licht in God. God is leven en wij zijn leven. God is wijsheid, wij zijn wijsheid. Dus wij lijken op God. En we krijgen straks ook, als het ware, die positie om naast de Heer Jezus Christus, ja, met hem de aarde te regeren. En dan gaan we vanuit diezelfde heerlijkheid als met hem, omdat we hem verbonden zijn, over deze aarde regeren en worden we zichtbaar voor de anderen. Nou, er zijn eindeloos veel zegeningen die je kan opsommen. Dan kan je avond aan avond mee vullen. En Petrus noemt er heel wat in zijn brief. En dat is het mooie van de Petrusbrief, dat er zoveel van die zegeningen genoemd worden. Die pareltjes waar je wat mee mag doen.
Waar we nu wat mee mogen doen?
Of waar je nu al wat mee mag doen, ja.
Dat was natuurlijk wat jij ook zei. Ja, waar mogen we naar uitkijken? Want daar wordt over gesproken, dat bewaard blijft. Dat het wordt geopenbaard in de laatste tijd. Maar jouw vraag was natuurlijk eigenlijk, wat is dat dan?
Ja, om daar uit te kijken. Er zei van...
Ja, Ruby, jij gaf net ook al weer aan, hè? Die vreugde, die is ook voor nu. Mm-hmm. Dus is inderdaad het bij God zijn en die hoe staat er ook?
Deel hebben
aan zijn natuur. Ja, aan zijn natuur. Is dat dan datgene waar we naar uit mogen zien? Is dat die kostbare schat?
Nou, die hebben we nu al. In feite, wat je kan zeggen, is dat wij zo dicht aan het hart van God zijn gebracht, dat de Heer Jezus zegt, nou, het is voor jullie niet genoeg als jullie de rest van jullie leven God op aarde blijven. Ik wil dat jullie mijn heerlijkheid zien. En daar zijn waar ik ben. Ja. Ik voel me zo met jullie verbonden. Jullie, waar mijn toekomst is, is jullie toekomst. Dat is in feite de christelijke hoop. Ja. En dat is de hoop voor de toekomst. Maar die levensverbinding met Christus, die hebben we nu ook al. En dat betekent dat ook vandaag de dag al, mag je, als het ware, vanuit die levensverbinding met Christus leven. En krijg je dus blijdschap en krijg je hoop en krijg je vrede en goedheid en de vrucht van de geest en alles en nog wat krijg je. Dus het is niet alleen voor straks, nee, maar ook al voor nu.
Ja. Dus het is wel heel belangrijk je daar bewust van te worden. Dat je dat dus hebt gekregen. Je hoort er gewoon nog weinig over, vind ik. We hebben natuurlijk nu die cursus. Ja. Maar ja, ik vind dat je hier weinig over vindt. Ja, in die cursus wel. Ja, ja.
Goed, zullen wij een aantal... De thematiek van deze avonden is om te kijken naar de christen, hoe de christen gezien wordt in de verschillende bijbelboeken. En dus ik zou willen voorstellen, je kunt die hele Petrusbrief, daar kun je op allerlei manieren bekijken. Je kan verder gaan op dat lijden, je kan de tegenstelling tussen lijden en wat tegenover staat bekijken. Je kan gaan kijken naar hoe de Heer Jezus geschetst wordt. In hoofdstuk 1 bijvoorbeeld, daar heb je God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. In hoofdstuk van vers 3, God de Vader, daar wordt gesproken over vers 8 over de Heer Jezus en vers 11 over de Heilige Geest. Dus op allerlei manieren kan je natuurlijk naar zo'n gedeelte kijken. Ik denk dat het voor ons nu goed is om even te kijken, vooral te richten op een aantal beelden, een aantal dingen die gezegd worden over ons als christen. En dan is het perspectief dus de christen als discipel. Wat is een discipel? Een discipel is iemand die de Heer Jezus Christus volgt. Als je naar hoofdstuk 2 gaat, vers 21, dat is een soort kerntekst van 1 Petrus. Hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat u zijn voetstappen navolgt. Dat is Petrus. Petrus zegt: navolgen in de voetstappen van de Heer Jezus Christus. What would Jesus do? Dat is dus achter de Heer Jezus aangaan. Daar gaat de Petrusbrief over. En als je dan niet weet van hoe de weg van de Heer Jezus was, dan zie je in die volgende versen, vers 22 en 23, dat hij lijden heeft aangetrokken door zijn levenswandel. Dus als je je vereenzelvigt met de Heer Jezus Christus, leidt dat aan de ene kant tot lijden, vandaag de dag, maar tot heerlijkheid in de toekomst. En tot blijdschap en vrede vanuit je levensverbinding met hem, dwars door de omstandigheden heen. Dat is het thema van Petrus. Nou, een aantal beelden bijvoorbeeld. 1 vers 14. Wees als kinderen van de gehoorzaamheid niet gelijkvormig aan de begeerte van vroeger in uw onwetendheid, maar wordt zoals hij die u geroepen heeft heilig is, ook zelf heilig in uw wandel. En dat staat dan ook nog in, even kijken waar dat dan staat. Kinderen. 2 vers 2. Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat u daardoor opgroeit tot behoudenis. Dus hier wordt de discipel, die wordt aangesproken op zijn kind zijn. Nou, wat zijn kinderen? Van wie zijn we kinderen? Als wij discipelen zijn van de Heer Jezus, dan zijn we dat omdat we geboren zijn uit God. En als je geboren bent uit God, wedergeboren uit God, dan lijk je op God. En dan ga je dus die wezenskarakteristieken van God in je leven uiten. God is heilig, dus wij zijn ook heilig in ons leven. Nou, heilig, dat wil niet zeggen dat we niet zondigen, maar heilig wil zeggen dat we toegewijd, afgezonderd zijn, speciaal zijn voor God, dat we bij hem horen. En dat betekent, hoofdstuk 2 vers 2, dat we ook ons willen voeden met de woorden van onze God. Want we horen bij zijn familie en hij communiceert in de familie. En God de Vader heeft als het ware via de Bijbel ons zijn woord gegeven. En dat is wat er in 2 vers 2 staat, dat als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk mogen uitzien. Dat we daardoor mogen opgroeien tot behoudenis. Dat is dus een van de beelden die Petrus gebruikt voor het christen zijn, voor de discipel. Dat je je voedt met het woord van God. Nog zo'n beeld. Dat zijn die levende stenen in hoofdstuk 2. hoofdstuk 2, vers 4. We komen tot Christus. Hij is een levende steen, door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En dan worden ook wij zelf als levende stenen gebouwd als een geestelijk huis. Dus als je 2 vers 4 en 5 goed leest, dan staat er, de Heer Jezus, dat is een hoeksteen. De hoeksteen die in Sion lag, die eerst verworpen was, citaat Psalm 118, die later weer gevonden wordt en zo'n ereplaats bovenin het gebouw krijgt. De Heer Jezus die de belangrijkste plek in dat huis inneemt, in die tempel inneemt. En zegt Petrus, eigenlijk zijn wij soortgelijke stenen. Ja, niet letterlijke stenen, maar zijn levende stenen. Dat wil zeggen, levende stenen, wij met gelovigen, met christenen, wordt Gods huis op aarde gebouwd. Nou, wat is Gods huis op aarde? Is de tempel. De Israëlieten, de Joden, die hadden een tempel in Jeruzalem. Toen zij vervolgens tot geloof kwamen, werden ze weggejaagd uit Jeruzalem. Je had ook de christen- en de jodenvervolging in die tijd bij Claudius. Ze zwermden uit over de aarde, over het Romeinse Rijk. En vervolgens waren die, veel van de joden, een beetje ontheemd, want ze hadden geen tempel meer. Ze hadden geen heiligdom meer waar ze God konden ontmoeten. En daarom zie je dat Paulus in Hebreeën 13, ook in eerdere hoofdstukken, hoofdstuk 8, 9, 10, aangeeft van jongens, wij zijn nu die tempel. We hebben geen bouwwerk meer nodig waar je naartoe gaat. Maar wij zijn dat bouwwerk. Wij zijn levende stenen en samen vormen wij een geestelijke tempel. Zodat we samen met elkaar God kunnen loven. Ik heb het denk ik al gezegd toen we het over dat nieuwe Jeruzalem hadden. Er wordt heel vaak gezegd dat wij het verhaaltje van die dominee, die was een preek aan het houden over openbaring 21, 22... En er zat een jongen, die zat een beetje kauwgom te kauwen in de kerkbanken. En iemand van de kerkgangers, die kon het niet meer aanzien. En die reageerde dus en die zei van, dominee, hoe vindt u er nou van? Hij zit daar kauwgom te kauwen in het huis van God. Nou, zegt de dominee, dat is helemaal niet waar. Het huis van God kauwt de kauwgom. Maar wij zijn de tempel. We hebben geen tempel meer. Het gebouw is niet belangrijk, maar wij vormen die tempel. Hier staat het in 2 vers 5, dat wij levende stenen zijn en zelf een geestelijke tempel, een geestelijk huis worden. Tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden te offeren die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. Wie zijn de priesters vandaag de dag in de kerk? In de protestantse kerk wordt gesproken over het algemeen priesterschap van gelovigen. Het gaat erom dat elke christen is een priester. En een priester heeft twee functies. 1 Petrus 2 vers 5 en 1 Petrus 2 vers 9. De ene functie is verticaal, is jegens God, om jegens God te offeren. Je staat in vers 5 dat we een heilig priesterdom zijn om geestelijke offeranden te offeren die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. En de tweede functie is horizontaal. Dat is naar onze medemensen toe, om als het ware iets van God door te geven aan onze omgeving. Dus een priester is heilig, een heilig priesterdom, om dat van de mensen aan God op te offeren. En een koninklijk priesterdom, 2 vers 9, om als het ware van God dingen door te geven aan de mensen om ons heen. Vers 9, daar staat dat we bestemd zijn als een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot een eigendom, opdat u de deugden verkondigt van hem die uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Dat zijn die zegeningen als christen, dat wij tot het wonderbare licht van God geroepen zijn. Wat mogen wij dan doen als discipelen van de Heer Jezus? God ervoor prijzen, 2 vers 5, en die deugden van God vertellen, ongeacht de consequenties, de vervolging en het lijden, die deugden van God vertellen, bekendmaken aan de mensen om ons heen. Dus het is heel moeilijk. En ook heel mooi. Het is moeilijk omdat als je naar het lijden kijkt, je tegenstand gaat krijgen. Als wij over God spreken, dan gaat dat misschien weerstand oproepen. Niet altijd, maar soms wel. En soms vervolging. En dan kun je lijden ervaren. Maar het is ook heel mooi. Want het is een boodschap die veel waardevoller is en veel kostbaarder dan alles wat deze wereld tegen ons zou kunnen inbrengen. Het is het leven van God zelf, de glorie van God die zich als het ware openbaart in onze levens. Dus dit is dat kind zijn en die levende stenen zijn, wat hier gesproken wordt, dat priesterschap zijn, dat heilige volk zijn. Dan gaan we naar vers 11, nog zo'n beeld wat bij discipelen hoort. Overigens nog één dingetje wat in vers 9 staat. Dat zijn allemaal termen, die vier termen, die ook van Israël gezegd werden in Exodus 19. He, dat koninklijk priesterdom, dat uitverkoren geslacht, die heilige natie, volk tot eigendom. Dat staat ook zo in Exodus 19. Dat is het hoofdstuk van de verbondsluiting. Toen was Israël dat heilige volk, dat koninklijke priesterdom. Maar nu leven we in een andere bedeling. En nu is dat koninklijke priesterdom voorbehouden aan de gemeente.
Maar dat is geen vervangingstheologie.
Is geen vervangingstheologie. Vers 11. Geliefden.
Exodus hoeveel?
19. Vers 5, 6. Geliefde, ik vermaan u dat u zich als bijwoners en vreemdelingen onthoudt van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. Vreemdelingen en bijwoners, wat doet die term je aan denken?
Abraham
natuurlijk, het is een vreemdeling en bijwoner in het land Canaan. Wij zijn ook vreemdelingen en bijwoners, we wandelen in de voetsporen van Abraham. Abraham die alleen op grond van zijn geloof achter God aanging, maar nog geen duimbreed bezat in dat land waar hij naartoe ging. Nou zegt Petrus, eigenlijk klopt het wel een beetje, want jullie zijn allemaal vreemde eenden in de bijt. Jullie leven op deze wereld en misschien heb je een huis of een stukje land en misschien ook wel niet. Maar in ieder geval, je hoort er niet thuis. Met de woorden van Filippenzen 3, ons burgerschap is in de hemelse gewesten. We horen bij God, onze erfenis is in de hemel. En wij leven op de aarde, maar we horen hier niet thuis. Want we leven in een wereld waarin voor Christus geen plaats is. En dus kunnen wij er niet thuis zijn. Pas als God zelf weer op de aarde komt wonen en de Heer Jezus koning wordt, dan pas zullen wij ons weer thuis voelen op deze wereld. We zijn vreemdelingen en bijwoners. We zijn volgelingen, discipelen van de Heer Jezus Christus. Vers 16. Nog zo'n term. Als vrijen en niet door de vrijheid als een dekmantel van de boosheid te hebben, maar als slaven van God. Beetje dubbelop. Vrije en slaven, dat was natuurlijk een onderverdeling die je had in het Romeinse Rijk. Je was vrij als Romein, door het zelf voor het zeggen. Of je was slaaf, dan behoorde je aan iemand anders toe. Nou zegt Petrus, ook al ben je slaaf, je bent vrij. Want je behoort niet aan mensen toe, je behoort aan God toe. En tegelijkertijd ben je niet vrij, want je bent een slaaf, een dienaar van God. Dat is ons leven in 1 Petrus. We zijn discipelen van de Heer Jezus Christus. We volgen in zijn voetsporen. En dat betekent ook dat we hem laten vertellen wat wij mogen doen. Dat is discipelschap. Van hem leren en hem navolgen. En dan nog eentje, om er nog eentje te nemen. Hoofdstuk 4, vers 10. Daar wordt gesproken. Naarmate ieder een genadegave heeft ontvangen, dient elkaar daarmee als goede rentmeesters van de veelvoudige genade van God. Dus God geeft ons dingen in ons leven hier op aarde. Dat kunnen geestelijke gaven zijn, dat kunnen bezittingen zijn, dat kan van alles zijn. En dan zegt Petrus van, luister eens even, we zijn vreemdelingen en bijwoners. Wij bezitten het niet, we bezitten de wereld niet, maar God geeft het ons als het ware als rentmeesters. En een rentmeester die moet beheren dat wat niet van hem is. Het zijn de dingen die God aan ons schenkt en dan mogen wij als volgelingen van de Heer Jezus Christus mee handel drijven. Daar mogen we wat mee doen, daar mogen we te gelden maken, daar mogen we waarde mee creëren, maar het is niet van ons. We leven hier op aarde als het ware als een vreemdeling. In dienst van God. En alles wat hij ons geeft, dat is als het ware namens hem en voor hem en tot zijn heerlijkheid, dat wij dat mogen gebruiken. Nou, dit zijn een paar dingen die gaan over het christen zijn. En er zijn nog heel veel dingen die we erover kunnen bespreken. Dus even aan jullie de vraag of jullie zeggen wel al genoeg of doen nog maar een paar dingen. Ik zie een paar mensen een beetje geel, hoor.
Ik heb nog wel een beetje vraag. Maar wat is jullie antwoord? Mij betreft mogen er nog een paar dingen.
Ja. Kunnen we nog een paar doen?
Is dat een vraag?
Ja, dat kan later ook wel. Of niet nu. Mm-hmm. Maar het valt me op, het gaat helemaal niet over lijden door ziekte en dergelijke. En dat is in het algemeen wel wat ik veel om me heen hoor. Dat we daar juist mee zitten. Het lijden wat we hebben aan het leven eigenlijk. Komt dat nog een keer aan de orde? Of,
nou, het perspectief van Petrus is het lijden als gevolg van vervolgingen.
Ja.
Het lijden als gevolg van ziekte, dat vind je ook in de Bijbel. Dat vind je bijvoorbeeld in de Psalmen, dat vind je bijvoorbeeld in Romeinen 8. Dat wij de schepping aan de vergankelijkheid en de vruchteloosheid is onderworpen. Maar dat is een heel ander perspectief. Dat lijden wordt volgens mij ook nergens toegeschreven aan de Satan. In de zin van dat dat gezien wordt van lijden en ziekte is altijd slecht. Is de Satan die dat doet, maar het ligt veel ingewikkelder. Dat is niet het perspectief van Petrus. Het lijden waar Petrus het over heeft, is het lijden als discipel, als volgeling van de Heer Jezus Christus.
Ja, dus alles wat je vanavond zegt, dat kun je niet toepassen of niet zeggen tegen mensen die lijden aan ziekte.
Nee, want hier gaat het niet zozeer over ziekte. En dat is natuurlijk een heel ander onderwerp, hoe je met ziekte omgaat.
Ja.
Maar de principes zijn op zich wel hetzelfde, want de ziekte is wel iets wat je heel erg kan beperken. Maar als je even abstraheert van de oorzaak waar het door komt,
mm-hmm.
Dan heb je daar ook het perspectiefprobleem. Je leven is in Gods hand, je bent zijn dienaar, er komen dingen op je pad, je mag het uit Gods hand aannemen. Maar welk perspectief heb je daarmee? Is je leven uiteindelijk waar je het voor doet? En moet je hier in je leven op aarde alles incasseren en te pakken zien te krijgen? Of leef je voor die erfenis in de hemel? En die schat in de kennis van de Heer Jezus Christus? En dat verschil in perspectief, dat maakt er heel wat uit. Het tweede is, als het om lijden gaat, om ziekte, is van oké, hoe zie je zelf het lijden in de schepping?
Mm-hmm.
En hoe verhoudt zich dat tot het plan van God om dat lijden straks te breken? Om elke traan van onze ogen af te wissen. En om een nieuwe hemel, een nieuwe aarde te maken. Mm-hmm. Waarin God zal zeggen, dit is niet zoals ik het bedoeld heb. Maar ik schep een nieuwe aarde, een nieuwe hemel. Waar geen dood meer is en geen lijden meer is en geen ziekte meer is. Dus er zijn verschillende perspectieven. Mm-hmm. Hoe je daarmee kan omgaan. Maar het is niet 1 Petrus.
Nee.
Daar gaat het niet over.
Dus misschien kunnen we het daar nog wel een keer later over hebben.
Ja, daar heeft iemand een heel goed boekje over geschreven.
Ja, dat weet ik.
Ja.
Ja, maar ik zou het wel goed vinden om daar ook een keer.
Goed, laten we nog eens naar de moeilijkste tekst uit de Bijbel gaan.
Oeh, is het weer een nieuw
nieuw stukje?
Onderdeel?
Ja, nieuw onderdeel.
We zaten het overleven als christen. Of
ja.
Christen als discipel.
Ja, de hele brief gaat erover. Maar we gaan nu
nog steeds?
Ja, we gaan nu een stukje pakken uit 1 Petrus 3.
Oké.
Okay. We hebben net gehad vers 14, dat lijden omwille van de gerechtigheid. Dan staat er in vers 15, heilig Christus als Heer in uw harten. Ook kerntekst in 1 Petrus. Dat wil dus zeggen, als je leeft op deze aarde, vanuit welk perspectief leef je? Dat is dat je Christus als Heer van je leven en je harten heiligt. Heiligen wil zeggen, de plek geeft die hem toekomt. De plek, je hart is afgezonderd voor Christus. Die behoort toe aan Christus. Dat is wat ons leven vandaag de dag drijft, zegt Petrus. En dat betekent dus, als Christus de Heer van ons hart is, dat als er omstandigheden zijn, dat je moet spreken om wat anderen zwijgen, dat je dat moet doen. Staat erachter, altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Met andere woorden, als christen zien wij iets wat anderen niet zien. Wij zien omhoog, dus hebben die twee aspecten die je in Hebreeën 11 vindt. Hè? Wij zien omhoog een God die anderen niet zien. En wij zien vooruit naar een belofte, een erfenis die anderen niet zien. Die hoop, zegt Petrus, die in je hart is, daar mag je rekenschap van geven. Dat wil zeggen, als mensen je dan vragen van waarom doe je zo, waarom ben je zo anders, wat drijft jou, dan mogen we de Heer Jezus verkondigen. Dan mogen we hem als Heer van ons leven erkennen en bekendmaken en daar verantwoording over afleggen. Maar dat moeten we wel doen, staat er achter, met zachtmoedigheid en met vrees. En met een goed geweten, opdat in wat u van u kwaad gesproken wordt als van boosdoeners, zij die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd worden. Met andere woorden, dat in ons leven, dat mensen daar niet een levenswandel in zien die tegen God is. Ons leven hoort in overeenstemming te zijn met onze belijdenis. En dan komen wij bij die moeilijke versen. Vers 17 gaat nog wel. Het is beter als de wil van God het wil, door goed doen te lijden dan door kwaad doen. Dus Petrus zegt, nou, als je even mag kiezen, je zondigt en vervolgens dan jaag je mensen tegen je in harnas, dan kan je door lijden. De politie zit achter je aan, of noem maar op. Maar je kunt ook lijden door goed doen. En dat mensen die dat niet willen zien, of die zich daardoor beschaamd voelen, of je daardoor weet ik niet wat vinden, die kunnen je ook achter de broek gaan zitten. Nou, zegt Petrus, je kunt beter lijden door goed doen dan door kwaad doen. En een heel mooi vers 18. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, opdat de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Dus Christus, die heeft precies hetzelfde gedaan. Hij was de rechtvaardige tussen de onrechtvaardigen. Toen hij op de aarde was, toen was hij degene die als het ware liet zien hoe God was. Hij heeft altijd gedaan wat God hem gezegd heeft. Hij was rechtvaardig. Te midden van de onrechtvaardige, de wens om hem heen. En vervolgens heeft hij lijden over zich heen gebracht. En dan krijgen we die moeilijke vers die ik beloofd had. Hij die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt in de geest, in welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft tot de geesten in gevangenschap, die destijds ongehoorzaam waren toen de langmoedigheid van God bleef afwachten in de dagen van Noach, terwijl de ark gereed gemaakt werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, gered werden door water. Hier heeft laatst iemand over gepreekt, dus ik neem aan dat die tekst nogal duidelijk is. Maar misschien dat het al een beetje weggezakt is. Zou natuurlijk kunnen. Maar het is een tekst die, er zijn tientallen uitleggingen van. Met name dat vers 19 en 20. Dat gaat dan over die prediking naar de geesten in gevangenschap. Dat is natuurlijk de vraag van wat voor prediking en wat voor geesten zijn dat. Sommigen die zijn heel naïef, denk ik dan. En die zeggen dan van ja, dit is dus een prediking die God stuurt aan mensen die heel hun leven het evangelie van God niet hebben willen aannemen. Die zijn gestorven, die zijn ergens daar in een dodenrijk. En God stuurt iemand om daar nog een keer het evangelie te prediken. Dat wordt dan wel verbonden met 4 vers 6. Daartoe is ook aan doden een blijde boodschap verkondigd. Er wordt gezegd van er is dus een tweede kans. Dus ook als je vandaag de dag het evangelie niet aanneemt, dan is er altijd nog een kans, later in het hiernamaals, want dan stuurt God nogal weer een prediker. Uiteindelijk is God liefde, die wil niet dat je verloren gaat, hand over het hart, zo erg is het allemaal niet, het komt allemaal goed. Nou, om meteen mijn mening over te geven, ik geloof niet dat A, dat waar is, en B, ook niet dat dat hier staat. Want dan zou dat ook in tegenspraak zijn met andere teksten in de Bijbel. Hebreeën 9 vers 27. Het is mensen bestemd om eenmaal te sterven. En daarna niet nog eens een keer een prediker. Nog een keer komt prediken. Nee, daarna het oordeel. Nee, hoe je deze tekst waarschijnlijk moet lezen. Dat is dat Petrus een vergelijking maakt tussen hoe de Heer Jezus gepredikt heeft in zijn leven op aarde. En dat tegenstand opwierp en hoe vroeger een andere prediker van de gerechtigheid gepredikt heeft in een wereld van tegenstand. En die andere prediker is Noach. En eigenlijk, wat Petrus zegt, het is dezelfde prediking en het is dezelfde geest van God die in de Heere Jezus gepredikt heeft, in de evangelietijd, die in Noach gepredikt heeft, in de tijd voor de zondvloed, en die vandaag de dag door ons heen predikt in onze tijd. De wereld is niet veranderd. De wereld van Noach, de wereld van de Heer Jezus, de wereld van vandaag de dag is een wereld in zonde, in de macht van de Satan, waar de Satan de overste van de macht van de lucht is, de heerser van deze wereld, de God van deze eeuw. Drie termen die de Bijbel voor hem aangeeft. Die wereld is niet veranderd. En de prediking ook niet. Wij treden in de voetsporen van de Heer Jezus. En met eerbied gesproken, de Heer Jezus trad in de voetsporen van Noach. In een wereld vol tegenstand, dat je predikt, gerechtigheid spreekt en laat zien wat het woord van God is. Want daardoorheen komt Gods genade tot de mensen om ons heen. Herinner 1 Petrus 2 vers 9. Dat is dat koninklijke priesterschap. Dat wij als koninklijke priesters met waardigheid het evangelie van Gods heerlijkheid en de heerlijkheid van de liefde van de Heer Jezus mogen verdelen, mogen uitspreiden, mogen doorgeven. En dat is wat hier staat. Dus nog één keer lezen die tekst. 1 Petrus 3 vers 18. We hebben het over de Heer Jezus die gesproken heeft, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige, op wat hij ons tot God zou brengen. Hij die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt in de geest. Dat gaat dus over de tegenstand van de Heer Jezus Christus. Ze hebben hem gedood omwille van zijn prediking, maar de Heere God heeft hem opgewekt uit het graf. Dus je zou kunnen zeggen dat God daar dwars doorheen met zijn geest gewerkt heeft. Dat de wereld niet het laatste woord had, maar de geest van God. En die geest van God, die is ook actief geweest in de tijd dat hij predikte tot de geesten in de gevangenschap. Dat was in de tijd toen God bleef afwachten in de dagen van Noach. Toen Noach de ark gereed maakte. Toen heeft dezelfde geest gepredikt, in dit geval door Noach. Uiteindelijk met hetzelfde evangelie, diezelfde boodschap. God is een rechtvaardige God. En hij biedt je aan om hem te leren kennen. Om hem te volgen. Om hem te ontmoeten.
En die geesten in gevangenschap, dat waren dan de mensen die dus...
Dat zijn de ongehoorzame mensen. In de tijd van Noach, toen waren het mensen. Maar sindsdien zijn die gestorven in de zondvloed. En hebben ze, als het ware, zijn ze in de gevangenschap gezet. In het dodenrijk. Omdat ze niet die keuze voor God gemaakt hebben. Maar zo zou je het kunnen lezen. En dan komt vervolgens die tekst over de doop. Dat de doop ons ook zo behoudt. Helder? Nou, nog een mooi vers. 4 vers 7. Het einde van alles nu is nabij. Wees dus bezonnen en nuchter tot geweten. Voor alles hebt vurige liefde tot elkaar. Want liefde bedekt een menigte van zonden. Dat is ook weer Petrus. Heel praktisch. Het einde is nabij. We hebben vervolging. Maar het ingrijpen van God komt eraan. En het is mooi om dan die warmte en die liefde van God te delen. Een paar versen verder. Vers 12. Geliefden, laat de vuurgloed in uw midden, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Met andere woorden, Petrus zegt van jongens, jullie maken vervolging en verdrukking en lijden mee. Dan moet je niet verbaasd over zijn. Die vuurgloed, dat lijden, die tegenstand, dat is niet iets om verbaasd over te zijn. Denken van, wat is dat nou? Nee, lees maar verder. Naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus, dus dat je als christen hetzelfde lijden doormaakt wat de Heer Jezus heeft doorgemaakt, verblijdt u, opdat u zich ook verblijdt met vreugdegejuich bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Met andere woorden, van nu lijden wij met hem en straks zullen wij in zijn heerlijkheid delen. Volgende vers, vers 14. Als u in de naam van Christus smaad leidt, bent u gelukkig. Waarom dan? Omdat de geest van de heerlijkheid en kracht die van God op u rust. En dan staat er in vers 17 nog. Het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Met andere woorden, die vuurgloed begint in de gemeente, in de kerk, om ons als het ware meer naar God toe te brengen. En straks komt die vuurgloed ook op de wereld. Dan staan wij aan de kant van God. Dan zijn wij in de heerlijkheid met hem. Dan hebben wij dat vreugdegejuich om Christus te ontmoeten. En de geest van Christus, die rust nu al op ons, vers 14, 15. De geest van heerlijkheid, van kracht, van God, die rust op ons. Dus als wij lijden doorgaan, dan doen we dat als het ware in de gemeenschap met de Heilige Geest. Als straks de wereld het oordeel van God doormaakt, dan zullen zij dat zelf moeten doen. Zonder de geest van God, maar verantwoording moeten afleggen voor hun daden. Ten slotte dan vers 10 van hoofdstuk 5. De God nu van alle genade, die u heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, volmaken, bevestigen, versterken, grondvesten. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Met andere woorden, een korte tijd lijden. En straks die roeping die verwezenlijkt wordt, dat wij de heerlijkheid in Christus zullen ontvangen. Dan worden we volmaakt, dan worden we bevestigd, dan worden we versterkt, dan worden we gegrondvest. Dan krijgen we als het ware voor altijd die plek daar in de heerlijkheid bij Christus. Het is God zelf die dat doet. Tot zover over Petrus.